Op 8 augustus 1973 in Houston, Texas kwamen twee rechercheurs aan bij een storage unit complex. Ze liepen direct door naar storage unit 11 die met een los hangslot was afgesloten en 3,5 meter breed en 11 meter lang was. De eigenaar van het complex gaf de politieagent de toestemming om het slot van de storage unit open te breken. Aangezien hij altijd het recht als eigenaar had om zich toegang te verlenen tot de verhuurde ruimtes, was zijn toestemming afdoende en hoefden de rechercheurs niet alsnog een huiszoekingsbevel aan te vragen bij een rechter of een officier van justitie. In de storage unit vonden de rechercheurs niet gevouwen kartonnen dozen, een paar lampoliefakkels, twee grote jerrycannen, een paar grote zakken met vergruisd lijmsteen wat vaak wordt gebruikt om biologisch materiaal sneller te laten vergaan, grote 10 liter lege drinkwatercontainers, een oud tapijt en diverse kleine gereedschappen. Aan de achterkant van de storage unit stond een Chevrolet Camaro en aan de rechterkant van de unit stond een kleine gele fiets. Deze fiets werd door de rechercheurs direct herkend als de fiets van de 13-jarige James Dramila, die sinds 5 dagen als vermist was opgegeven door zijn familie. Direct naast de fiets stond een grote plastic zak vol met jongenskleding die bedoeld waren voor kleine kinderen en jonge tieners. De rechercheurs werden vergezeld door de 17-jarige getuige Elmer Wayne Henley, die duidelijk moeite had om in de ruimte te zijn. Hij gaf de rechercheurs aan dat ze de vloer moesten opengraven om te vinden waarvoor ze gekomen waren. De politie had meerdere gevangenen uit de gevangenis meegenomen die zij door de trustee-wet in mochten zetten als gratis werkkrachten. Hoewel dit niets anders was dan een nieuwe vorm van slavernij, zijn de omstandigheden voor gevangenen in Amerika sinds 1973 niet veel verbeterd. Hoewel ze niet meer aan het werk gezet mogen worden zonder dat hier iets tegenover staat, is het ook niet zo dat de arbeid die de gevangenen moeten doen goed betaald wordt. Zij mogen werken voor veel minder dan het minimumloon, aangezien zij hun rechten als burgers hebben verloren. Daarom krijgen ze meestal een bedrag van ongeveer $1 per uur dat zij gewerkt hebben, maar moeten daarvoor ook de basisbehoeften zoals toiletpapier en tandpasta van kopen, wat tegen zwaar verhoogde prijzen wordt verkocht in het winkeltje van de gevangenis. Een goed voorbeeld hiervan is een instant noedelpakje, wat bij ons 50 cent tot 2 euro kost in de supermarkt en waar de gevangenen in Amerika ruim $10 tot $15 voor moeten betalen in het gevangeniswinkeltje. De gevangenen werden door de politieagenten aan het werk gezet en stuiten na zo'n 15 centimeter gegraven te hebben op een laag witte lijmpoeder. Direct was de stinkende geur van rottend vlees in de hele storage unit te ruiken. Vrij snel daarna vonden de gevangenen de schedel van een jongen, gevolgd door zijn torso die in een plastic zeil was gewikkeld. De jongen had een prop in zijn mond, duct tape om zijn hoofd om de prop in zijn mond te houden, een touw om zijn nek waardoor de rechercheurs direct konden vaststellen dat de jongen waarschijnlijk eerst was gemarteld en vervolgens was gewurgd. Het was het lichaam van de 13-jarige James Dramila. Niet veel later werd er nog een lichaam gevonden, wat eigenlijk niet meer was dan een skelet. Aangezien het inmiddels donker begon te worden, werden er grote bouwlampen in de storage unit geplaatst. Tevens werden er door enkele agenten meer gevangenen gehaald uit de lokale gevangenis om te helpen bij de opgraving. Rechts van waar de gevangene de eerste lijken had gevonden, werden er nog 2 volledig vergane lichamen gevonden van jonge tieners. Beide hadden een prop in de mond en duct tape rondom het gezicht. Eén van hen was gewurgd en de andere doodgeschoten in zijn hoofd. Inmiddels waren de nieuwe gevangenen aangekomen en begonnen direct met het afgraven van de rest van de storage unit, waardoor er nog eens 4 lichamen werden gevonden van jonge kinderen en tieners. De geur van het rottend vlees was dusdanig sterk dat regelmatig een rechercheur of een gevangene even moest stoppen met graven om buiten de storage units op adem te komen of soms zelfs over te geven. Tot diep in de late avond werd de opgraving doorgezet om vervolgens de volgende ochtend hervat te worden. Bij diverse slachtoffers waren tekenen van tandafdrukken rondom hun geslachtsdelen of het anaal inbrengen van scherpe objecten. Alle gevonden slachtoffers waren vooraf aan hun dood ernstig gemarteld en seksueel misbruikt. Gedurende de gehele tweede dag werden er meerdere slachtoffers gevonden, waarvan twee zelfs een identificatiekaart bij zich hadden. Het ging om de 15-jarige Donald Wayne Waldrop en zijn 13-jarige broer Jerry Lynn Waldrop, die ruim 2,5 jaar al in de grond hadden gelegen. In totaal werden er over twee dagen 17 lichamen gevonden in de grond van de storage unit. Echter vertelde de getuige Elmer Wayne Henley dat er nog meer plekken bestonden waar nog veel meer lichamen waren begraven. In totaal werden er in deze zaak 27 lichamen gevonden en is er het vermoeden dat er nog 42 lichamen ergens in Texas, Houston liggen begraven. Welkom, beste luisteraar, bij deze nieuwe aflevering van de podcast Moordverhalen. Iedere dag worden er 1342 mensen wereldwijd slachtoffer van moord. Dat zijn 490.000 moorden per jaar. En iedere moord kent zijn eigen verhaal. In de podcast Moordverhalen neem ik, Bastiaan Torenent, u mee in de meest bekende, maar ook onbekende verhalen van moordenaars, slachtoffers en politieonderzoekers. Ik vertel u over de luguberste seriemoordenaars, de bruutste misdadigers en de bizarste passiemoorden. Ik vertel u het verhaal van de slachtoffers, de nabestaanden en de daders. Ik vertel u hun moordverhaal. Dean Arnold Cole werd geboren op 24 december 1939 in Fort Wayne, Indiana, en was het eerste kind van het pasgetrouwde stel Mary Emma Robinson en Arnold Edwin Cole. De vader van Dean werkte in een fabriek en zijn moeder was een traditionele huisvrouw. Arnold Cole was een strenge en strikte vader tegen zijn kinderen, maar gebruikte geen geweld bij het disciplineren van zijn twee zoons. Hoewel zijn huwelijk met de moeder van Dean niet als het meest gelukkige gezien kon worden, was er wel het wederzijds respect, waardoor de ruzies tussen de ouders van Cole slechts bestonden uit het over- en weerschreeuwen van verwijten en hier en daar een verwensing. In 1946 scheidden de ouders van Dean omdat zijn vader vond dat Mary niet streng genoeg was voor zijn zoons en zij haar zoons juist beschermde en vond dat Arnold te strikt was. Hoewel zijn ouders enkele jaren lang na de scheiding er een knipperlichtrelatie op nahielden, was dit de tijd waarin de vrolijke Dean zich steeds meer in zichzelf begon te keren. De mogelijke stress van de scheiding of de knipperlichtrelatie van zijn ouders was hem waarschijnlijk op zijn jonge leeftijd te veel. Dit resulteerde erin dat hij maar weinig sociale contacten en vrienden had. De enige waar Dean zich wel zorgen om maakte, was zijn jongere broertje. Op zijn 7e kreeg Dean Arnold Cole last van regelmatige koorts- en griepverschijnselen die enkele jaren lang door bleven gaan zonder dat er een diagnose voor werd gevonden. Dit zorgde ervoor dat hij vaak niet mee kon doen met fysieke sporten of spelletjes, waardoor hij nog meer isoleerde van zijn omgeving. In 1950 diagnosticeerden de artsen dat Dean Cole een hartafwijking had, waardoor hij regelmatig de koorts- en griepsverschijnselen had. Zij gaven hem medicijnen die hij de rest van zijn leven moest slikken en raadden iedere vorm van zware fysieke inspanning af. Hierdoor kon hij niet meedoen met de gymlessen en sportactiviteiten op school, waardoor hij veel tijd in zijn eentje doorbracht terwijl zijn leeftijdsgenoten nog op school zaten. In 1951 verhuisde het gezin naar Pasadena, waar de ouders van Dean voor 2 jaar lang weer samenleefden als een getrouwd stel. Toch hield de relatie opnieuw geen stand en hoewel het stel weer scheidde van elkaar, bleef de vader van Dean een belangrijke rol spelen in de opvoeding van zijn twee zoons. In 1953 ontmoette Mary Robinson sales agent Jake West, waarmee zij niet veel later trouwde. Er is een vermoeden dat Mary al tijdens haar huwelijk met Arnold regelmatig buiten haar relatie intimiteit had met andere mannen, echter is dit nimmer met feiten bevestigd. Het zou wel verklaren waarom Arnold en Mary tot 2 keer vrij makkelijk konden scheiden, aangezien in deze tijd het geen schuldscheiden nog niet bestond. Het vreemdgaan van Mary zou dan voldoende reden zijn geweest voor een rechter om de scheiding goed te keuren. Mary Robinson kreeg in 1953 het idee om snoep te gaan maken die haar kersverse man, Jake West, dan kon verkopen tijdens zijn salesroutes. Het hele gezin werd bij deze nieuwe onderneming betrokken, waardoor ook Dean zijn eigen taken kreeg binnen de kersverse start-up. Dean was verantwoordelijk voor het verpakken van de snoep en het langsbrengen van de lokale bestellingen. Hij mocht het geld wat hij hiermee verdiende in zijn eigen zak steken, wat voor een jonge tiener een zeer aantrekkelijke deal was. Jake West, zijn stiefvader, nam het merendeel van het snoep mee op zijn salesroutes en verkocht deze zowel aan winkels als aan particulieren. Waar het snoep eerst slechts bestond uit gezuikerde of met chocolade overgoten pekanootjes, werd de productie al snel uitgebreid met een Pecanoga snoepje. Het kleine snoepbedrijfje wat gestart was in de keuken van het gezin leverde snel veel geld op, waardoor in 1958 het gezin verhuisde naar Houston, Texas en het snoep uitbracht onder de trademarknaam Pecan Prince. Nadat Dean in hetzelfde jaar zijn middelbare school afmaakte, ging hij fulltime en voor het grootste deel onbetaald werken in het kleine snoepfabriekje wat Mary inmiddels had opgezet. In dezelfde tijd kregen Dean en zijn stiefvader Jake West steeds vaker woorden met elkaar, wat er uiteindelijk voor zorgde dat Jake helemaal niet meer met Dean sprak. In 1959 overleed de vader van Mary Robinson en stuurde zij haar oudste zoon Dean naar haar moeder in Indiana om daar te leven. Mary dacht dat het goed was voor hem om even niet in de buurt te zijn van Jake en dat de ervaring van een andere omgeving en ander werk goed was voor zijn ontwikkeling. Dean Cole begon te werken in een fabriek voor gloeipunten die gebruikt werden in dieselauto's en andere dieselaangedreven machines. Tegelijkertijd pakte hij de hobby van fotografie en videofilm op. Hij maakte vooral foto's en video's van kinderen die speelden op de omliggende boerderijen. In 1962 vroeg Mary of Dean weer in de snoepfabriek wilde komen werken, maar nu wel voor een salaris. Dean pakte direct zijn spullen op en hoewel hij een vriendinnetje had in Indiana, liet hij deze zonder pardon achter. Wanda, zijn vriendin, probeerde hem nog ten huwelijk te vragen, maar Dean had hier absoluut geen interesse in en verbrak al het contact met haar. Terwijl Dean in Houston Heights woonde, kreeg hij al snel de bijnaam The Candyman, omdat hij regelmatig gratis snoep van de fabriek uitdeelde aan de lokale kinderen. Hoewel er nu bij een man die gratis snoep uitdeelt direct vraagtekens wordt gesteld, was de Stranger Danger tijd nog niet echt aangebroken, waardoor het als heel normaal werd gezien. Bovendien werkte Dean in de snoepfabriek, waardoor de meeste mensen het eerder zagen als goede reclame voor zijn familiebedrijf. De enige die in deze tijd vraagtekens zette bij Deans gedrag rondom kinderen en met name de jongens, was zijn stiefvader Jake West. Hij sprak tegen zijn vrouw uit dat hij het vermoeden had dat Dean Cole homoseksueel was, echter werd dit door Mary direct weggewuifd. Zij zag in haar oudste zoon een loyale en geliefde normale jongen die maar weinig van vrouwen wilde weten omdat hij al meerdere huwelijken had zien stranden en daarom geen interesse had in een huwelijk. Jake West manoeuvreerde Mary uit de snoepfabriek, zogenaamd omdat zij zich dan weer kon richten op haar taken als huisvrouw. Hoewel Mary dit eigenlijk niet wilde, liet zij dit toe aangezien in die tijd een vrouw nog maar weinig in te brengen had tegen haar man. Ondertussen startte Mary vanuit huis een nieuw snoepfabriekje en werkte 12 uur per dag om de productie en de recepten te verbeteren. Ze stelde direct haar beide zoons aan in het bedrijfje. Jake probeerde met brieven naar winkels en ondernemingen het nieuwe bedrijfje om zeep te helpen en toen Mary hierachter kwam, zorgde dit voor een definitieve breuk in hun huwelijk. In 1963 scheidden Jake en Mary van elkaar. Hetzelfde jaar breidde het nieuwe snoepfabriekje uit onder de naam Cole Candy Company en startte een fabriek met een winkel in een warenhuis waar Dean op de tweede verdieping ging wonen. Tegelijkertijd kocht hij een witte bus voor het afleveren van de bestellingen, waarin hij achterin een tv en bed plaatste. Terwijl Dean nu 23 jaar oud was, kwamen de eerste klachten over hem binnen. Een van de tieners die in de fabriek werkte klaagde tegen een van de managers over dat Dean hem geld had aangeboden in ruil voor seksuele handelingen. Toen de manager de klacht echter meldde bij Mary Robinson, draaide zij de beschuldiging direct om en beschuldigde de tiener van het proberen te verleiden van Dean. Daarom ontsloeg ze de tiener direct uit het fabriekje wegens onzedig gedrag naar een meerdere. In 1964 werd Dean opgeroepen voor het leger, waar hij zich op 10 oktober meldde voor de basistraining. Niet veel later werd hij overgeplaatst naar een andere kazerne waar hij gespecialiseerd werd als radiotechnicus en operator. Mary zag het echter niet zitten dat haar zoon in het leger zat en zorgde ervoor dat Dean eervol werd ontslagen van het leger omdat hij zogenaamd essentieel was voor de snoepfabriek. Later vertelde Dean dat hij in het leger pas echt zeker wist dat hij zich alleen aangetrokken voelde tot mannen, maar kwam hier toen die tijd niet vooruit aangezien homoseksualiteit nog niet alom werd geaccepteerd. Dean nam de dagelijkse operatie van de Coral Candy Company over van zijn moeder, waardoor zij voor het eerst kon genieten van het vele geld wat zij met het bedrijf binnenbracht. Tevens was ze opnieuw actief op zoek naar een andere man waarmee ze kon gaan trouwen, aangezien er toch op een gescheiden vrouw in deze tijd werd neergekeken. Omdat Dean het talent voor het snoepmaken van zijn moeder had geërfd, verbeterde hij de recepten en maakte diverse nieuwe smaken. Tevens zorgde hij ervoor dat geen van zijn medewerkers alle ingrediënten wist van de snoepjes, zodat het onmogelijk was voor zijn concurrent, Peek & Prince, het bedrijfje van zijn voormalige stiefvader, om de verbeterde recepten te stelen. Hierdoor werd Coral Candy Company al snel gezien als het betere snoepmerk, waardoor Peek & Prince bijna failliet ging. Hoewel Dean al zijn tijd stopte in zijn werk en geen sociaal leven had, socialiseerde hij wel steeds vaker met zijn medewerkers en klanten op de fabrieksvloer. Hij gaf zelfs regelmatig feestjes voor iedereen en was door zijn strakke werkregime inmiddels een gespierde en aantrekkelijke man geworden. Hierdoor werd hij heel erg geliefd, vooral door zijn vrouwelijke medewerkers, die hij wegens zijn verborgen homoseksualiteit altijd op een afstand wist te houden. Voor een kleine tijd had hij een kortstondige relatie met een alleenstaande moeder, maar het vermoeden is dat dit alleen maar was om vragen over zijn seksualiteit te voorkomen. Of de alleenstaande moeder wist dat hij eigenlijk homoseksueel was, is nooit echt duidelijk geworden. Wel waren haar twee kinderen dol op Dean en gingen zelfs zo ver dat ze hem na enkele weken al papa noemde. Dean had altijd kinderen om zich heen, aangezien hij nog steeds dagelijks bij scholen gratis snoep uitdeelde. Hierdoor kreeg hij de tweede bijnaam Pipe Piper, omdat de snoepjes die hij het vaakst uitdeelde als pijpjes met vulling waren gevormd. In de fabriek zette Dean een pooltafel op en in een trailer had hij een lounge room gemaakt waar regelmatig tienerjongens kwamen relaxen. Vaak nodigde hij ook verschillende tieners uit om samen een ritje te maken in zijn bus, waardoor steeds meer medewerkers van de fabriek begonnen te vermoeden dat Dean Coral zich aangetrokken voelde tot tienerjongens. Omdat er geen duidelijke bewijzen voor zijn, kunnen we niet zeggen dat Dean Coral in deze tijd al begon met het misbruiken van de tienerjongens. Wel weten we dat er diverse jongens waren die na verloop van tijd niet alleen met Coral wilden zijn. Tevens schroef Dean in deze tijd regelmatig op het terrein achter de fabriek, waar hij zelf van zei dat hij afgekeurd snoep begroef, zodat het geen ongedierte zou aantrekken. Hij begroef het snoep met plastic zeilen en gooide er vervolgens beton overheen. Later, toen er geen plaats meer was achter de fabriek, begroef hij 's nachts snoep in Wildland Park, waar hij later een betongestorte parkeerplaats van liet maken. In 1966 trouwde Mary Robinson opnieuw. Deze persoon heeft echter heel veel moeite gedaan om te zorgen dat zijn naam niet meer in verband gebracht kan worden met haar of haar zoon Dean Coral, waardoor wij hem niet met zekerheid kunnen noemen. Daarom gebruiken we voor nu de naam John Doe, aangezien zijn naam niet echt bekend is onder het grote publiek of met zekerheid te gebruiken is. John en Mary hadden elkaar via krantenoproepjes ontmoet en waren heel snel al getrouwd. John bleek echter vrij veel last te hebben van driftbuien, waardoor hij regelmatig ruzie had met andere mannen. Zijn eerste vrouw had volgens John Doe zelfmoord gepleegd door zich te verhangen, maar omdat hij zijn vrouw van de strop had gehaald en op de grond gelegd had voordat hij de politie had gebeld, begon Mary het verdacht te vinden. Omdat John heel erg jaloers was, had het stel regelmatig ruzie. Hoewel Mary in haar eerdere huwelijken regelmatig vreemd was gegaan, is daar tijdens dit huwelijk geen directe aanduiding voor. Toch geldt hier, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, aangezien John zelf regelmatig vreemd ging met andere vrouwen die hij tijdens zijn werk als bootsman op een schip ontmoette. John had ook een hekel aan de oudste zoon van Mary, Dean Cole, en vond hem maar een creep die te veel tijd doorbracht met kinderen en tieners. Ook dit zorgde voor veel ruzies tussen Mary en John, waardoor het stel steeds weer uit elkaar en dan weer bij elkaar kwam. Dean Cole genoot ondertussen van zijn populariteit en liet zijn oog vallen op de 12-jarige David Owen Brooks. Deze iets wat timide jongen met grote bril was gecharmeerd van de aandacht die hij kreeg van Dean, aangezien hij de eerste volwassen man was die hem niet belachelijk maakte om zijn veel te grote bril. Dean nam David vaak mee op ritjes op zijn motor en bracht veel tijd met hem door achter in de fabriek voor potjes pool. Hoewel er nog geen sprake was van enige seksuele relatie of activiteit tussen de twee, was het wel duidelijk dat Dean David probeerde te kroemen. Ondertussen ging het niet zo goed meer met de financiën van de Cole Candy Company, waardoor Dean genoodzaakt was om ruim de helft van het personeel te ontslaan en zelf in de nacht in de fabriek te gaan werken. Overdag nam hij een baan als technicus bij het stroom- en lichtbedrijf van Houston. Het huwelijk van Mary en John was inmiddels alleen nog maar bergafwaarts gegaan, waardoor Mary John liet opnemen voor 24 uur observatie in een psychiatrisch ziekenhuis. Toen John hier uitkwam, dreigde hij hetzelfde te doen met Mary, maar dan in een privé-instituut waarbij hij het personeel zou kunnen betalen om Mary daarvoor goed te houden. Dit maakte Mary erg bang en ze vluchtte naar het kantoor van de fabriek waar ze meer dan 6 weken verbleef. Ze vroeg direct een scheiding aan en kreeg een contactverbod zodat John uit haar buurt moest blijven. Deze weigerde echter van Mary te scheiden en kwam bijna iedere avond en dag bij de fabriek en dreigde haar met dat hij haar zou vermoorden. Op een van de nachten stond John hard te kloppen en te schreeuwen bij de fabriek en was Mary zover dat zij John met haar pistool dood wilde schieten. Dean hield haar echter tegen en gaf haar bakstenen om naar John te gooien. In juni 1968 wist Mary eindelijk voor elkaar te krijgen dat John gedwongen werd om van haar te scheiden, aangezien zij hem had aangegeven voor huiselijk geweld en vreemdgaan. Direct daarna vluchtte ze samen met haar dochter, die ze uit het huwelijk met Jack West had gekregen, weg naar Colorado, aangezien ze zeker wilde zijn dat John geen wraak op haar kon nemen. Tegelijkertijd bleef Dean in Houston en sloot de snoepfabriek voorgoed. Het avontuur als de Candyman was voorgoed voor Dean over. Wist u dat u zich gratis kan abonneren op de podcast Moordverhalen? Wist u dat ook podcast afhankelijk zijn van algoritmes? Wist u ook dat de algoritmes sterk beïnvloed worden door uw beoordelingen, recensies, sterren, likes en deelacties? Daarom willen wij u nu vragen om zich te abonneren op de podcast, de podcast 5 sterren te geven, een goede recensie achter te laten en eventueel ook de aflevering te delen. Want dan wordt de podcast beter vindbaar voor andere mensen en kunnen wij wekelijks een geweldige aflevering maken. Dus abonneer en recenseer. Dean Cole verhuisde naar een vervallen schuur tegenover een lagere school in Houston en richtte deze zo in dat hij met name tieners aansprak als koele hangplek. Omdat zijn moeder nu ver weg was gaan wonen, was hij openlijker over zijn homoseksualiteit en flirtte af en toe openlijk met jongens van ongeveer 20 jaar oud. Toch droeg hij het ook niet uit, aangezien er in deze tijd, zeker in Texas, nog behoorlijk veel intolerantie was naar liefde tussen gelijke seksen. Het meeste trok Dean op met de 12-jarige David Brooks, terwijl hij zelf ondertussen 29 jaar oud was. In 1969 werd de vriendschap tussen Dean en de inmiddels 14-jarige David Brooks seksueel, omdat Dean David betaalde om hem oraal te mogen bevredigen. Volgens David was het altijd Dean die iets bij hem deed en nooit andersom, aangezien Brooks dat niet wilde. In het begin van 1970 veranderde er iets in de houding van Dean Cole, volgens de volwassenen in zijn omgeving. Hij trok zich weer meer in zichzelf en werd een echte loner zoals hij in zijn jeugdjaren was geweest. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor was dat hij zich niet meer voor hoefde te doen als iemand die hij niet was. Dit resulteerde er ook in dat hij steeds vaker snel op zijn teentjes was getrapt en mensen bedreigde met geweld. Toen hij 30 werd, leek hij ook steeds gevoeliger te zijn voor zijn leeftijd en wilde geen oudere mensen tot aan zijn eigen leeftijd in zijn omgeving hebben. Dean Cole kreeg rond deze tijd de vreemde gewoonte om vaak te verhuizen. Als hij ingetrokken was in een nieuwe woning, gaf hij een paar weken lang diverse wilde feesten waar bijna alleen maar zeer jonge mannen naartoe kwamen. Na het gefeest vertrok Dean vaak alweer naar een andere woning en diverse huurbazen vonden dan na zijn vertrek kogelgaten in de muren en soms een slagershaak met touwen die midden in de slaapkamer aan het plafond was bevestigd. Dean voerde de smoes aan zijn moeder op dat hij zo vaak verhuisde omdat hij niet in contact wilde blijven met jonge mannen waar hij geen vrienden meer mee wilde zijn, maar dat deze hem steeds na een tijdje weer vonden. In werkelijkheid verhuisde Dean waarschijnlijk zo vaak omdat hij zo probeerde te voorkomen beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn broek te krijgen. Ondertussen waren de ouders van David Brooks gescheiden en verhuisde hij met zijn moeder naar het nabijliggende stadje Beaumont, Texas. Omdat de vader van David wel in Houston, Texas bleef wonen, kwam Brooks vaak in de weekenden naar de stad. Hoewel hij dan ook eigenlijk bij zijn vader zou logeren, bleef hij regelmatig bij Dean Cole slapen, waardoor hun seksuele diensten voor gelddeal gewoon bleef bestaan. Op een avond in 1970 kwam David onaangekondigd aan bij een appartement waar Dean op dat moment verbleef. Toen Brooks naar binnen ging, trof hij Cole naakt in de slaapkamer aan, waar hij twee jonge tieners had vastgebonden en ze duidelijk martelde. Dean schrok van het onverwachte bezoek van David en zei dat hij alleen maar wat plezier maakte met deze tieners die uit het nabijgelegen weeshuis kwamen. Dean beloofde aan Brooks dat als hij zijn mond zou houden, hij hem een auto zou geven. David was geschrokken van dit incident en vertrok direct. Toen Brooks een paar weken later opnieuw met Dean afsprak, vertelde hij David dat hij de tieners seksueel misbruikt had en daarna vermoord. Vervolgens ging Dean verder en stelde aan David voor dat die tienerjongens naar zijn appartement zou gaan lokken. Voor iedere tienerjongen zou David dan $200 betaald krijgen van Dean Cole. Hoewel David geschrokken was van een openbaring van Dean over de moord op de twee tieners, nam hij het voorstel van Dean aan en werd hierdoor medeplichtig aan alles wat Dean Cole de tienerjongens aan zou gaan doen. Op vrijdag 15 september 1970 ging de 18-jarige Jeffrey Allen Conan van de universiteit in Austin liftend naar Houston om zijn ouders te zien voor het weekend. Conan werd vergezeld door zijn medestudent en kamergenoot Juan Lopez, die ook naar zijn ouders in Houston onderweg was voor het weekend. Samen hadden ze meerdere liften gekregen op de ruim 250 kilometer afstand. En de laatste lift die zij kregen was van een man met de naam Le Grand. Hij zette Conan af bij een winkeldistrict in Houston omdat hij nog iets wilde kopen voor zijn ouders. Lopez werd door de luckenant niet veel later thuis bij zijn ouders afgezet. Conan, die in het winkeldistrict iets zou kopen om vervolgens een laatste lift te nemen in zijn eentje naar het huis van zijn ouders, kwam die avond niet aan. Ook zijn studiegenoot hoorde niets meer van de jongeman, waardoor de ouders van Jeffrey Conan de politie inschakelden. Deze waren echter niet bereid om te gaan zoeken naar de 18-jarige tiener, aangezien zij het vermoeden hadden dat Conan gewoon was weggelopen naar Californië.
Hij had namelijk een cheque bij zich van ruim $250, wat in deze tijd ongeveer gelijk is aan $1500. Hierdoor dacht de politie dat Conan waarschijnlijk het geld voor zijn colleges aan het verbrassen was in Californië en waarschijnlijk als het geld op was wel weer op zou dagen. De ouders van Conan vonden dit belachelijk, aangezien Jeffrey een heel goede en ook nette jonge student was. Toch keken ze voor de zekerheid of de cheque bij de bank geïnd was, maar toen dit niet het geval was, maakten ze zich nog meer zorgen. Op 18 september 1970 werd het lichaam van Jeffrey Allen Conan gevonden in een oppervlakkig graf op High Iron Beach. Zijn lichaam was in plastic gewikkeld, waarover een laag lijmpoeder was gegooid. Zijn handen en voeten waren vastgebonden met een nylon touw en een stoffen prop was in zijn mond gepropt. Hij was duidelijk seksueel misbruikt, gemarteld en vervolgens door verwurging om het leven gekomen. Hoewel de politie de moord serieus nam en veel mankracht inzette om de dader te vinden, hadden ze maar weinig sporen en of aanleiding waardoor het onderzoek al na enkele weken vastliep. De weken werden maanden en de maanden werden uiteindelijk jaren. De moord op Jeffrey Conan bleef op de plank liggen als een cold case. Op 13 december 1970 gingen de 14 jaar oude James Eugene Glass en zijn leeftijdgenoot Danny Michael Yates naar een religieuze bijeenkomst. Gedurende deze bijeenkomst ontmoetten de twee jongens David Brooks, die al geruime tijd bevriend was met James Glass. Hoewel de vader van James ook bij de religieuze bijeenkomst was, wisten de drie jongeren ongezien weg te sluipen, aangezien Brooks de twee 14-jarigen ervan had overtuigd dat hij een veel beter feest wist waar ze alcohol zouden kunnen krijgen. James en Danny waren gewone tienerjongens die wel van een feestje hielden en zeker benieuwd waren naar de drank die hen in het vooruitzicht was gesteld, waardoor ze zich vrij gemakkelijk lieten overhalen om mee te gaan. Toen de families van James Glass en Danny Yates de jongens opgaven als vermist bij de politie, vertelden zij dat zij niets konden doen omdat er geen bewijs was van een misdaad. Opnieuw vertelde de politie dat zij vermoedden dat de tieners weg waren gelopen en waarschijnlijk na enige tijd wel weer op zouden duiken. Het vermissen van de jongens werd door de ouders zwaar ontvangen, zeker toen zij niet binnen enkele dagen terugkeerden naar huis. De vader van Danny reed zelfs in zijn zoektocht naar Mexico, omdat er tips waren geweest dat Danny daar gezien was. Deze tips waren allemaal onzin, maar omdat de politie niets deed, omdat zij het beschouwden als twee weglopers, moesten de families zelf wel actie ondernemen. De moeder van James raakte in een diepe depressie, waardoor ze uiteindelijk zelf zo ver ging dat ze dreigde om haarzelf met haar dochter samen van het leven te beroven, aangezien zij niet wilde dat iemand haar dochter ook van haar ontnam. Gelukkig wist de politie haar te ontwapenen en overkwam haar dochter niks. James' moeder verbleef vervolgens voor enige maanden in een psychiatrisch ziekenhuis, omdat zij het verlies en of het weglopen van James maar niet kon verwerken. James en Danny werden door hun families nooit meer in leven gezien. Op 30 januari 1971 liepen de 15-jarige Donald Waldrop en zijn broertje, de 13-jarige Jerry Waldrop, naar een bowlingbaan in Houston, omdat zij een bowling league voor tieners op wilden zetten. Ze waren door hun vader afgezet bij een vriend van hen waarmee ze dit plan al meerdere keren hadden besproken en waarmee ze vandaag met de bowling-eigenaar zouden gaan spreken. Toen de broers er echter achter kwamen dat hun vriend nog niet thuis was van school, liepen ze zelf alvast over straat naar de bowlingbaan. De jongens werden onderweg aangesproken met de vraag of zij wat wiet wilden roken en daarna mee naar een feestje wilden gaan. Ook nu weer was deze verleiding voor de doodnormale tieners te groot en stemden ze in met het voorstel. Toen de vader van de broertjes Waldrop zijn beide kinderen opgaf als vermist, werd ook hij weer naar huis gestuurd met het bericht van de politie dat de jongens waarschijnlijk weggelopen waren en de politie niets kon en wilde doen. Op 9 maart 1971 fietste de 15-jarige Randall Harvey van zijn werk bij het benzinestation naar huis. Hij kwam daar nooit aan. Toen de moeder Harvey opgaf als vermist, vermeldde zij dat hij nogal veel ruzie had gehad met een 16-jarige jongen die een veel te dure auto reed voor zijn doen en vaak met een oudere man van 30 jaar werd gezien. De politie nam deze melding niet serieus en onderzocht niet eens wie deze 16-jarige jongen was waar de moeder het over had gehad. In plaats daarvan stuurden ze ook Randall Harvey's moeder naar huis met het bericht dat de tiener waarschijnlijk weggelopen was en dat zij niets konden of wilden doen. Dean Cole had zoals beloofd aan David Brooks in september 1970, als hij zijn mond zou houden over de moorden die hij had gepleegd op de twee weestieners, een goede nieuwe Sport Chevrolet gekocht voor Brooks. Hierdoor was Brooks zeker van zijn zaak dat Dean zich ook aan hun deal zou houden. Natuurlijk verhuisde Cole nog steeds regelmatig. Het enige wat hij wel vast bleef houden was de storage unit aan de rand van Houston die hij sinds september 1971 huurde voor $20 per maand. Op 29 mei 1971 was de 13 jaar oude David Hillgeest alleen thuis met zijn kleine broertjes omdat hij met ze zou gaan zwemmen in het lokale zwembad wat nog geen anderhalve kilometer van hun huis lag. Toen hij echter op weg was naar het zwembad, bedacht hij zich omdat hij zich te oud voelde om alleen met zijn broertjes te gaan zwemmen. Daarom liet hij zijn broertjes alvast vooruit gaan en ging zelf langs het huis van zijn buren. Daar vroeg hij aan zijn buurjongen, de 16 jaar oude Gregory Winkle, of hij ook met hem meeging naar het zwembad. Beide jongens kwamen nooit aan bij het lokale zwembad. Later op de dag belde Gregory met trillende stem naar zijn moeder. Hij gaf aan dat zij zich geen zorgen hoefde te maken. Toen zijn moeder aan hem vroeg waar hij was, leek Gregory even te twijfelen en iets te vragen aan iemand die bij hem was. Zijn moeder kon echter niet verstaan wat deze man zei en kreeg een seconde later van Gregory zelf te horen dat hij in Freeport was. Freeport was een klein kustplaatsje zo'n 120 kilometer van Houston. Gregory was wel vaker alleen naar de kust gereisd en was zeer bekend met Freeport. Daarom vond zijn moeder het raar dat hij nu ineens aan iemand die bij hem was moest vragen waar hij was. Op de vraag met wie Gregory was, bleef hij wat vaag en zei alleen dat hij met zijn vriend Joe en wat kinderen samen was. Zijn moeder werd boos op hem en zei dat hij niet zo laat weg hoorde te zijn. Vervolgens hing ze de telefoon op, wat ze later altijd betreurde en zichzelf kwalijk nam. De moeder van David Hillgeest had een uur nadat hij vertrokken was naar het zwembad al door dat David niet was waar hij hoorde te zijn. Een van zijn jongere broertjes had haar namelijk gebeld omdat hij naar huis wilde en David nooit bij het zwembad was aangekomen. Nadat zij haar jongste kinderen had opgehaald en nog enkele uren had gewacht, begon ze zich toch wel zorgen te maken om haar oudste zoon. Direct begon zij bij de buren en zelfs vreemde mensen aan te kloppen met de vraag of ze David misschien hadden gezien. Helaas was op dat moment de moeder van Gregory nog niet thuis, waardoor ze niet wist van zijn verdwijning. Toen het eenmaal nacht werd, begonnen de ouders van David zelfs ziekenhuizen en mortuaria te bellen. Om 6 uur de volgende ochtend gaven de ouders van David Hillgeest hem op als vermist bij de politie. Ook zij kregen weer het verhaal van de politie dat David waarschijnlijk weggelopen was en dat zij maar weinig konden en wilden doen. Diezelfde dag nog kwamen de ouders van David en de moeder van Gregory erachter dat hun beide zonen ineens niet naar het zwembad waren gegaan. De moeder van Gregory, die alleen met hem woonde en afhankelijk van hem was aangezien hij ook werkte, vertelde dat hij gebeld had, maar dat zij betwijfelde dat het klopte wat hij aan de telefoon had gezegd. Toch, omdat het de enige aanwijzing was voor de beide moeders, gingen de buren samen naar Freeport, waar ze zoveel mogelijk mensen aanklampten en foto's van beide jongens lieten zien met de vraag of ze de tieners hadden waargenomen. Na 4 dagen en nachten vol zorgen en constant zoeken huurden de beide families een privédetective in, aangezien zij niet op de politie hoefden te rekenen. Deze man zocht ruim 3 weken, maar vond geen enkele aanwijzing. Hij bracht wel nog even ruim $1100 in rekening, wat ongeveer gelijk staat aan nu zo'n $8700. Beide families moesten hiervoor zich in de schulden steken, maar dit maakte hen niet uit aangezien ze hun zonen terug wilden. De gehele buurt had de gezinnen geholpen om posters te verspreiden met 2 vermiste tieners. Een van de jongens die hen had geholpen was de 15-jarige Elmer Wayne Henley. Vele weken lang bleven de ouders onvermoeid zoeken en stuitten op vele verzonnen tips en mensen die een slaatje uit hun ellende wilden slaan. Al deze moeite leek lang voor helemaal niks te zijn, totdat de moeder van Gregory erachter kwam dat haar zoon een oudere vriend had die tegen de 30 liep, die vaak met de jonge tieners optrok en 2 jaar ervoor nog bekend stond als de Candyman, aangezien hij eigenaar was geweest van de inmiddels gesloten snoepfabriek waar Gregory een tijdje had gewerkt. Hoewel ze niet achter de naam van de man kwam, had ze wel het kenteken van de auto waarin hij wel eens gezien was. TMF 724. Al deze informatie gaven ze braaf door aan de politie, die er vervolgens helemaal niets mee deed, aangezien zij het nog steeds beschouwden als een zaak van 2 weggelopen tieners. In juli 1971 verhuisde Dean Cole opnieuw naar een ander appartement in Houston. De buren registreerden hier dat er altijd luide muziek uit het huis van Dean kwam en er ook altijd wel verschillende tienerjongens over de vloer kwamen die meestal dronken, stoned of high waren. Velen van hen hadden lang haar en hippie kleding aan en gedroegen zich als jonge delinquenten. Dean Cole zag er echter niet zo uit. Hij was gladgeschoren, mooi gekapt, goed gekleed en omdat hij ook nog heel beleefd was tegen zijn buren en vaak zijn excuses maakte voor het gedrag van sommige van de tieners en de luide muziek, klaagden de buren maar weinig. Velen van hen dachten dat Dean de tieners op het goede pad probeerde te krijgen of in ieder geval een plek wilde geven waardoor ze niet veel ernstigere zaakjes uithaalden. David Brooks leek in deze tijd permanent aan de zijde te staan van Dean en velen van zijn buren dachten dat hij ook werkelijk bij Cole woonde. Op 17 augustus 1971 vroeg de 17-jarige Ruben Watson Haney aan zijn grootmoeder of hij naar de film mocht. Ze zei ja en gaf hem het geld voor de film en wat lekkers om in de bioscoop te eten. Tevens zat er wat geld bij, zodat hij kon bellen met een telefooncel als er iets aan de hand was. Voordat hij wegging, belde hij zijn moeder nog even en zei dat hij rond 7:30 weer thuis zou zijn. Aangezien hij een jeugddelinquent was, hield zijn moeder hem goed in de gaten, aangezien ze niet wilde dat hij opnieuw in de fout zou gaan. Na de film liep Ruben alleen naar huis en kwam David Brooks tegen, waarmee hij enkele jaren geleden vaak samen mee had gehangen in de snoepfabriek, waar hij toen werkte. Direct werd Ruben Haney uitgenodigd voor een feestje bij de Candyman, die hij nog kende van vroeger, waardoor hij maar weinig overtuiging nodig had om naar het feest te gaan. Toen de moeder van Ruben haar zoon niet om 7:30 thuis aantrof, maakte ze zich zorgen dat hij zich weer in de problemen had gebracht. Net voordat zij de politie wilde bellen, met de vraag of hij misschien weer opgepakt was, belde Ruben echter en was duidelijk zwaar aangeschoten aan de telefoon. Hij zei haar, zonder naar haar te luisteren, dat hij zou blijven logeren bij zijn maat David Brooks en hing vervolgens de telefoon op. Toen de moeder van Ruben Haney 2 dagen lang niets meer hoorde van haar zoon, gaf ze hem als vermist op bij de politie. Daarbij vertelde ze dat hij had aangegeven dat hij bij David Brooks zou zijn geweest, echter deed de politie hier helemaal niets mee. David Brooks werd niet verhoord, nog werd er gezocht naar Ruben Haney, aangezien de politie het voor de zoveelste keer afdeed als een tiener die was weggelopen van huis. Het volgende half jaar waren er in ieder geval 2 jongens die mogelijk mee waren gekomen naar een van de feestjes van Dean Cole. Er zijn later echter geen lichamen van deze 2 jongens teruggevonden en omdat de getuigenissen erg vaag zijn, kunnen we niet met zekerheid zeggen of het ook werkelijk is gebeurd. Rond november 1971 wist David Brooks de 15-jarige Elmer Wayne Hanley, die eerder ook de folders had verspreid, naar het appartement van Dean Cole te lokken. Hanley was een goede student op school en ook erg populair bij de meisjes. Echter nadat zijn moeder scheidde van zijn vader, moest hij haar helpen met het inkomen en zijn broertjes en zussen. Hierdoor begon Hanley met drinken en zijn schoolcijfers zakten als bakstenen. In juni 1971 was hij gestopt met zijn middelbare school. Hanley hing in deze tijd vaak met David Brooks. Hij wist ook dat David veel met Dean Cole omging, waarvan Hanley zeker wist dat die homoseksueel was. Aangezien Hanley bijna zeker wist dat David heteroseksueel was, vermoedde hij dat David Dean alleen maar gebruikte voor zijn geld. Hoewel David Brooks had verwacht dat Dean Cole zijn praktijken los zou laten op Elmer Hanley, liep dit toch net iets anders. Cole vond Hanley namelijk aardig en al snel zette hij hem in voor enkele inbraken die Brooks en Henley voor Cole pleegden. Het geld wat ze hieraan overhielden, verdeelden ze met z'n drieën, waardoor Henley zijn moeder kon voorzien van wat extra's. Toen Cole na de inbraken vroeg of Henley mogelijk ook moorden zou plegen als dit nodig was, beaamde Henley dit. Als het maar geld opleverde, was zijn instelling. Hierdoor nam Cole hem in vertrouwen en zei dat hij tot een mensenhandelnetwerk behoorde en stelde Henley dezelfde deal voor als hij ooit met David Brooks had gehad. Voor iedere jonge tiener die Henley bij zijn adres afleverde, zou hij hem $200 betalen. In eerste instantie wilde Henley hier niets mee te maken hebben, maar bleef wel nog regelmatig met Cole en Brooks samen drinken. In 1972 werd echter de financiële problemen van Henley zijn moeder zo erg, waardoor ze soms niets te eten hadden. Daarom veranderde Henley van zijn gedachten en vertelde Cole dat hij kinderen zou af gaan leveren. In het begin van maart 1972 wist Henley het eerste kind te lokken naar Cole zijn huis door hem wiet te beloven. Toen hij met de jongen bij Dean was, gaf die hem de opdracht om de tienerjonger een goocheltruc te laten zien met handboeien, waarvan hij stiekem de sleutel had verstopt in zijn achterzak. De tiener was verbaasd en liet zijn handen boeien met de handboeien om de truc te leren. Maar Cole duwde de jongen omver en bond zijn voeten vast met een nylon koord. Vervolgens stopte hij een prop in de mond van de tiener en blinddoekte hem. Dit was het moment dat Henley vertrok en dacht dat de tiener uitgeleverd zou worden door Cole aan het mensenhandelnetwerk. De volgende dag betaalde Cole Henley $200.
Wij willen niet de podcast Moordverhalen censureren om in aanmerking te blijven komen voor monetisering van YouTube. Wij willen de moordverhalen onafhankelijk laten zijn en niet volzetten met sluipreclame of vele sponsoronderbrekingen. Wij willen dat u, de luisteraar, ons kan blijven waarderen om de verhalen die wij brengen. En daarom vragen wij iedere trouwe luisteraar om vriend van de show te worden via vriendvandeshow.nl/moordverhalen. En daar een eenmalige, jaarlijkse of maandelijkse donatie te doen. Want als u vriend van de show wordt, dan steunt u de makers van de podcast en maakt u kans op leuke extra's. En zeg nou zelf, dat wilt u toch ook? Dus word vriend van de show via vriendvandeshow.nl/moordverhalen en blijf genieten van een wekelijks moordverhaal.
Op 24 maart 1972 was de 18-jarige Frank Acquire klaar met werken in het restaurant waar hij kelner was. Hij belde zijn vriendin op om te zeggen dat hij over ongeveer 20 minuten thuis zou zijn. Toen hij naar buiten liep, naar zijn auto, werd hij benaderd door Wayne Henley, die hij kende omdat zijn ouders in dezelfde straat woonden als de moeder van Henley. Henley stelde Frank voor aan Dean Cole en David Brooks, die op het parkeerterrein in de witte bus van Dean Cole zaten. De drie mannen nodigden Frank uit om wat te gaan drinken en wiet te roken in het appartement van Cole en Frank accepteerde het, waardoor hij niet veel later met zijn auto achter de witte bus aanreed. Nadat Frank stoned was en door dezelfde truc met de handboeien vastgebonden was, kwam Henley voor het eerst erachter wat Dean werkelijk deed met zijn slachtoffers. Direct vertrok hij uit het appartement en liet Frank in de handen van Dean Cole. Op 20 april 1972 waren Henley, Brooks en Cole samen aan het feesten met de 17-jarige Mark Scott in weer een nieuw huis van Cole. Scott was goed bekend met de drie en had zelfs al bij Cole geslapen toen die nog bekend stond als de Candyman. Mark Scott had een strafblad en was een paar weken hiervoor opnieuw met de politie in de problemen gekomen omdat hij met een verborgen wapen was aangetroffen. Op het feestje wist Mark Scott de avances van Dean Cole af te slaan, maar toen Dean ook nog probeerde hem met handboeien te boeien, was hij het zat en trok direct zijn mes. Snel haalde hij uit naar Cole, die een snee op zijn buik hiervan kreeg. Wayne Henley pakte echter snel een vuurwapen, waardoor Scott wel op moest geven. Direct ging Cole zijn gang met Scott, maar nu keken David Brooks en Wayne Henley toe. David Scott werd gedwongen om een brief te schrijven naar zijn ouders, waarin hij hen vertelde dat hij naar Austin was vertrokken, waar hij een baan die $3 per uur betaalde had gekregen. De volgende ochtend leerde Cole Wayne Henley hoe je iemand moest wurgen En hoewel het nooit bewezen is, is er het vermoeden dat juist Henley Mark Scott heeft gewurgd. Op 21 mei 1972 werden de 17-jarige Billy Bowles, die enkele jaren daarvoor nog snoep van deur tot deur verkocht voor Cole's Candy Company, en zijn beste vriend Johnny Delhomme naar het appartement van Dean Cole gelokt. Ook zij moesten een brief naar hun ouders schrijven en ook zij werden door Henley, die steeds sadistischer leek te worden, vermoord. Hoewel de ouders de brieven van hun zonen niet geloofden, werden ze door de politie weggestuurd omdat zij zeiden dat de 10 jongens waarschijnlijk gewoon weg waren gelopen. In juni 1972 leerde Henley, Cole en Brooks de 19-jarige Billy Riddinger kennen. Hoewel Cole hem wel fysiek en seksueel onderhanden nam, wist David Brooks, Cole en Henley ervan te overtuigen om Billy niet te vermoorden, maar te laten gaan. Waarom zij hier ook werkelijk gehoor aan hebben gegeven, is nooit helemaal duidelijk geworden. Net als dat het verbazingwekkend is dat Billy Riddinger nooit naar de politie is gegaan. Cole kreeg hierdoor echter waarschijnlijk toch de pik op David Brooks en misbruikte en verkrachtte hem regelmatig. Brooks smeekte Cole in deze tijd regelmatig om zijn leven en werd uiteindelijk losgelaten. Toch bleef Brooks na deze ervaring nog steeds samenwerken met Cole en Henley. Op 19 juli 1972 wist Cole de 17-jarige Steven Sickman naar zijn nieuwe woning te lokken. Hier onderworp hij de tiener aan zijn standaardpraktijken, echter sloeg hij nu de ribbenkast in met een hamer. Op 21 augustus 1972 ontvoerde Cole de 19-jarige Roy Button, die op weg was van zijn werk in de schoenfabriek naar huis. Op 3 oktober 1972 lokte Dean Cole en David Brooks de 14-jarige Wally Simmocks en de 13-jarige Richard Hembray in de Chevrolet Corvette van Brooks. Zij werden in de auto gezien door een vriend van hen die met hen wilde spreken, maar Brooks stuurde deze vriend van de jonge tieners weg. Toen Richard Hembray in die nacht van Cole naar huis moest bellen over waar hij was, schreeuwde hij, toen zijn moeder de telefoon opnam, heel hard mama. Direct werd de lijn door Cole verbroken. De moeder van Richard vertelde direct het de moeder van Wally en samen gingen ze naar de politie. Hoewel de politie de jongens nu wel als vermist zagen, werd er niet direct adequaat een zoektocht uitgezet naar de 13- en 14-jarige tieners. Op 1 november 1972 was de 18-jarige Willard Branch Jr., die de bijnaam Rusty had, aan het liften naar Houston. Hij werd opgepikt door Wayne Henley, die hem overhaalde om na de rit nog even wat wiet samen te roken in het appartement van Dean Cole. De vader van Rusty was een politieagent bij het politiebureau van Houston. Hij organiseerde direct een grote zoekactie naar zijn zoon. De stress van het continu zoeken had echter grote invloed op de man, waardoor hij 3 weken na de verdwijning van zijn zoon overleed aan een hartaanval. Met zijn dood werd de zoekactie naar zijn zoon ook direct gestopt. Op 15 november 1972 ontvoerde Cole de 19-jarige Richard Kepner, die als leerling timmerman even zijn werk onderbrak om in een telefooncel zijn verloofde te bellen. Niemand heeft hem daarna nog gezien en omdat hij ouder was dan de andere slachtoffers van Cole, werd hij in eerste instantie niet direct in verband gebracht met de zaak tegen Cole. Op 20 januari 1973 verhuisde Cole naar de wijk Spring Branch in Houston. Het huis van David Brooks, waar hij nog met zijn moeder woonde, lag nog geen 2 straten van de nieuwe woning van Dean. David begon uit te gaan met een Bridget Clark, die uit dezelfde buurt kwam en een relatie begon met Brooks na enkele succesvolle dates. Ook in deze wijk woonde de 17-jarige Joseph Lyles, die bevriend was met David Brooks en later ook met Cole. Op 1 februari 1973 lokte Cole, zonder het medeweten van David Brooks of Wayne Henley, Joseph Lyles naar zijn appartement. Hier gaf hij de bekende van Brooks dezelfde behandeling als al zijn andere slachtoffers. Op 1 maart 1973 verhuisde Cole weer, maar nu naar het huis waar zijn vader Arnold Cole tot voor kort had gewoond. Zijn vader was intussen hertrouwd en hoewel Dean geen negatieve relatie met hem had, hadden ze ook niet veel contact. Rond dezelfde tijd probeerde Wayne Henley zich juist af te scheiden van Cole, waardoor hij verhuisde naar zijn vader, die in het stadje Mount Pleasant in Texas woonde. In dit dorpje, wat ruim 400 kilometer van Houston lag, nam Henley een baan aan bij een tankstation. Tevens probeerde hij zich aan te melden bij het Amerikaanse leger, maar werd hiervoor afgewezen. Nadat Wayne Henley was verhuisd en David Brooks vooral veel tijd doorbracht met zijn vriendin Bridget Clark, leken de praktijken van Cole te stoppen. Een van de verklaringen hiervoor is dat Cole een medische aandoening had aan zijn scrotum, waarbij er vloeistof in de balzak stroomt en zo deze extreem vergroot. Deze conditie zorgt voor veel druk en kan extreem pijnlijk zijn, waardoor enige vorm van seks op zijn minst onplezierig is te noemen. Cole liet uiteindelijk zich helpen aan deze conditie, waarbij het vocht werd afgetapt en zijn scrotum weer een normale grootte kreeg. Toch bleken de praktijken van Cole langer gestopt te zijn dan dat hij aan deze conditie leed. Een tweede verklaring is dat hij helemaal niet gestopt was, maar dat hij later deze daden nooit heeft bekend aan Henley of aan David Brooks en ze altijd verborgen zijn gebleven voor het politieonderzoek. Eind mei 1973 verhuisde Wayne Henley weer terug naar het huis van zijn moeder in Houston, omdat hij regelmatig ruzie had met zijn hertrouwde vader en zijn stiefmoeder. Tevens was hij aan het wachten totdat zijn aanmelding voor de marine mogelijk door zou komen. De 33-jarige Cole kwam nu regelmatig op bezoek bij de 17-jarige Wayne Henley en zijn moeder en broertjes vonden de man maar een vreemde creep. Toch tolereerden ze de vreemde vriendschap van Wayne met Dean, omdat het er ook voor zorgde dat ze regelmatig wat meer te besteden hadden, wat ze heel goed konden gebruiken. Wayne Henley verklaarde later dat hij het gevoel had dat hij niet weg kon gaan en Cole links kon laten liggen, omdat Dean altijd al een oogje had op een van de jongere broertjes van Henley. Door wel met Cole in contact te blijven en medeplichtig te zijn, kon Wayne zijn eigen broertjes beschermen tegen de vreselijke praktijken van de Candyman. Op 4 juni 1973 bracht de vader van de 15-jarige Billy Lawrence zijn zoon naar een hoek van de straat waar Dean Cole woonde. De vader was zelf 43 jaar oud en was sinds kort weduwnaar met 4 kinderen. Hoewel hij zijn best probeerde te doen om zijn 4 kinderen goed op te voeden, had hij niet alles onder controle. Zo had de 15-jarige Billy al een tijdje een relatie met een 20-jarige vrouw en trok soms op met verkeerde vrienden. Twee van die verkeerde vrienden waren David Brooks en Wayne Henley, die hem uitgenodigd hadden om een weekend te vissen. Bij het afscheid zei de vader van Billy dat hij van zijn zoon hield, omdat hij sinds het overlijden van zijn vrouw zijn kinderen de zekerheid wilde geven dat hij altijd voor hen klaar zou staan. Enkele dagen later kreeg de vader van Billy een briefje van Billy Lawrence, waarin hij schreef dat hij naar Austin was gegaan, omdat hij daar een baan had gevonden. Billy schreef dat hij van zijn vader hield en dat hij in augustus terug zou zijn om weer verder te gaan met zijn school. Op 7 juli 1973 lokte Henley een nieuwgemaakte vriend en studiegenoot van zijn rijlessen, de 15-jarige Homer Lewis Garcia, naar het huis van Cole. Garcia had zijn moeder gebeld dat hij zou blijven slapen bij wat vrienden, omdat zij allemaal de volgende dag weer rijlessen hadden. Op 12 juli 1973 werd de 17-jarige John Sellers gelokt naar het huis van Cole en aan zijn praktijken onderworpen. Rond deze tijd trouwde David Brooks met zijn nu zwangere vriendin Bridget Clark. Hierdoor was hij ruim 3 weken weg van Dean Cole, omdat hij op huwelijksreis was. Op 19 juli 1973 kreeg de 15-jarige Michelle Anthony Bowes, de jongere broer van de eerder verdwenen Billy Bowes, wat geld mee van zijn moeder, omdat hij naar de kapper wilde. Terwijl hij in zijn eentje op weg was naar de kapper, werd hij aangesproken door Cole en Henley, waarmee Anthony ook bekend was. Wayne en Dean wisten Bowles te overtuigen om met hem mee te gaan en werd nooit meer levend teruggezien. De vader van Anthony Bowles gaf zijn zoon meteen op als vermist, maar net als bij zijn oudere zoon, die vermist was, classificeerde de politie de verdwijning direct als een weggelopen tiener. Op 21 juli 1973 sloegen Cole en Henley opnieuw toe en wisten de 17-jarige Charles Cobble en de 16-jarige Marty Jones naar het huis van Cole te lokken. Cobble was van school gegaan omdat hij last had van mentale stressklachten, waardoor hij aan de drugs verslaafd was geraakt. Ondertussen was hij net een paar maanden getrouwd met de 15-jarige Deborah Cobble, omdat zij zwanger van hem was geraakt. Door de drugsverslaving van Cobble was Deborah bij hem weggegaan en was Marty Jones bij Cobble ingetrokken. Marty stond bekend als een jeugdcrimineel en drugsdealer die regelmatig zijn eigen drugs gebruikte. Die avond kreeg de vader van Charles een telefoontje waarin zijn zoon zeer paniekerig klonk en zijn vader vroeg voor $1000 omdat hij in de problemen zat en de mensen waarbij hij was dit geld opeiste. De vader van Charles belde direct na het telefoontje de politie, maar die gaven aan dat ze niets konden doen omdat er nog geen misdaad was gepleegd. Ze vermoedden dat Charles geld van zijn vader probeerde af te troggelen om weg te lopen naar Californië. De vader van Charles nam geen genoegen met het antwoord van de politie en nam voor de zekerheid een lening bij de bank van $1000 en wachtte de komende 3 dagen op een telefoontje van zijn zoon met de instructies waar hij het geld moest afleveren. Dit telefoontje kwam echter niet en de familie van Charles en Marty waande hun zonen voor dood. Echter omdat zij hier geen bewijzen voor hadden, wilde de politie niets doen en klassificeerde de jongens als weggelopen tieners. Op vrijdag 3 augustus had de 13-jarige James Ramala de hele dag lege flessen verzameld die hij bij de supermarkt in kon leveren voor 10 penny per fles. Die avond wilde hij zijn buit van die dag inleveren en hoewel zijn moeder het niet prettig vond dat hij alleen op straat was nadat het donker was geworden, stond ze het toch toe omdat haar zoon duidelijk de hele dag hard gewerkt had voor het geld en zij dit wilde belonen. James werd nooit meer levend gezien. En zijn gele fiets en lichaam werden teruggevonden in de storage unit 5 dagen later. Op 7 augustus 1973 lokte Wayne Henley de 19-jarige Timothy Gordell Carey naar het huis van Cole. Onderweg stuitte hij echter op de 15-jarige Rhonda Williams, die haar huis was ontvlucht voor haar dronken en handtastelijke vader. Cole was niet blij dat Henley een meisje had meegebracht naar zijn huis, omdat dit zijn plannen met Timothy zijn lot in de weg zat. Toch deed hij heel vriendelijk naar de 3 tieners en gaf ze bier en diverse joints tot zij stoned en dronken in slaap vielen. Toen Henley enkele uren later wakker werd, lag hij vastgebonden op de grond met een prop in zijn mond. Toen Cole merkte dat Henley bij was gekomen, verwijderde hij de prop en Henley begon direct te smeken om zijn leven. Cole leek hier absoluut geen gehoor aan te willen geven en sleepte Henley mee naar de slaapkamer waar hij plastic had neergelegd. Ondertussen werd Rhonda even wakker en zag nog net hoe Henley met geweld door Cole de slaapkamer in werd gesleept. Vervolgens hoorde ze Wayne smeken om zijn leven voordat ze weer het bewustzijn voor een tijdje verloor. Henley herinnerde Cole eraan dat hij al 3 jaar precies gedaan had wat Dean van hem wilde, en dat hij voor de meeste slachtoffers die hij naar het huis had gelokt helemaal niet betaald was. Dat hij dit geld ook niet hoefde omdat Henley het voor Cole had gedaan omdat hij hen zag als vrienden. Cole, die eerst van plan was geweest om Henley seksueel te misbruiken, te martelen en daarna te doden, leek gevoelig voor deze woorden en toen Henley ook nog zei dat hij Cole zou helpen bij het martelen van Rhonda en Timothy, geloofde Cole hem en maakte hem los. Direct daarna kwamen beide mannen terug in de woonkamer en maakten ze Rhonda en Timothy wakker. Beide tieners schrokken ervan dat ze gekneveld waren, maar konden alleen verstomd schreeuwen omdat ze een prop in de mond hadden. Dean Cole sleepte Timothy naar de slaapkamer en bond hem vast aan 1 kant van de martelplank, zodat hij hem seksueel kon gaan misbruiken. Hij verwachtte van Henley dat hij hetzelfde zou doen met Rhonda en toen die haar vast had gebonden, gaf Cole Henley een mes, zodat die de kleding van Rhonda kon verwijderen. Direct begon Dean Cole aan zijn martelritueel op Timothy en verkrachtte hem anaal, terwijl hij ook een stuk glas in de plasbuis van de penis van de jonge tiener stak. Henley verwijderde de prop van Rhonda uit haar mond, omdat Dean haar wilde horen schreeuwen. Op dat moment vroeg Rhonda aan Henley of dit echt was, aangezien ze nog twijfelde of ze wel echt wakker was. Henley bevestigde het, waarop Rhonda hem direct vroeg of hij er wat tegen ging doen. Later verklaarde Wayne Henley dat dit diep bij hem aankwam, aangezien Rhonda de vriendin was geweest van Frank Acquire, een eerder slachtoffer van Cole en een vriend van Henley. Rhonda had de verdwijning van Frank slecht kunnen verwerken, aangezien hij de enige was geweest die haar een veilig gevoel had gegeven ten opzichte van haar handtastelijke dronken vader. Na de verdwijning van Frank had Henley regelmatig met de rouwende Rhonda opgetrokken, aangezien hij met haar te doen had gehad en veel spijt had dat hij ooit Frank naar Cole had toegelokt. Het moment dat Rhonda aan hem vroeg of hij iets tegen de marteling ging doen, besefte hij dat hij de enige was die de verschrikkingen kon stoppen. Terwijl Cole doorging met de martelingen en het seksueel misbruik van Timothy, pakte Henley ongezien het 22 mm pistool van Cole en richtte deze op hem. "Zo is het genoeg, Cole," riep hij tegen de 33-jarige serieverkrachter en seriemoordenaar. Cole keek slechts verstoord om naar Henley en werd direct kwaad toen hij zag dat Henley hem bedreigde met het pistool. "Ik laat je niet al mijn vrienden vermoorden," riep Henley, terwijl Cole van Timothy afkwam en naar Henley toestapte. "Schiet dan! Schiet me dan dood," riep Cole, terwijl hij verder naar Henley toe ging, die een paar stappen achteruit deed. "Je doet het toch niet," riep Dean Cole, terwijl hij Henley nu probeerde aan te vallen. Direct haalde Wayne Henley de trekker over en raakte Dean Cole recht in het voorhoofd. De kogel kwam echter niet geheel door de schedel van Cole, waardoor die alleen even versuft raakte, maar vervolgens weer zijn aanval inzette op Henley. De 17-jarige tiener schoot nog 2 keer, waarbij hij Cole raakte in zijn schouder en borstkas, waardoor een kogel een long van Dean doorboorde. Nu probeerde Cole weg te komen en strompelde door de slaapkamerdeur. Direct vuurde Henley nog 3 keer, waardoor Cole nog eens in zijn schouder werd geraakt en vervolgens 2 kogels in zijn onderrug kreeg. Dean Cole viel op de grond en bloedde ter plekke dood. Nadat Wayne Henley Dean Cole had gedood, wisten Timothy en Rhonda hem ervan te overtuigen om naar de politie te gaan. Henley belde de politie en wachtte samen met de andere tieners op dat ze kwamen. De politie constateerde snel tijdens het onderzoek naar de dood van Dean dat het hier ging om zelfverdediging. Ondanks dat moesten ze wel Henley arresteren, aangezien het onderzoek niet direct afgehandeld kon worden, waardoor ze Henley meenamen naar het politiebureau. Henley vertelde tijdens de verhoren bijna alles en gaf de politie een lijst van de slachtoffers van Dean Cole. Tevens vertelde hij dat hij zelf en David Brooks medeplichtigen waren, aangezien zij de tieners doorgaans naar Cole zijn huis hadden gelokt. Toen de politie de lijst met namen die Henley zich kon herinneren onderzochten, kwamen ze tot de schrikbarende ontdekking dat alle namen als vermist waren opgegeven, maar de meeste waren afgedaan door de afdeling vermiste personen als weggelopen tieners. Diezelfde avond om 6 uur gingen de regisseurs samen met Wayne Henley naar de storage unit, waar ze begonnen met de opgravingen van de vele lichamen. Die avond kwam David Brooks ook naar het politiebureau en verklaarde dat hij alleen maar de jongens had gebracht naar Cole. Wayne Henley sprak dit echter tegen en gaf de volgende dag een uitgebreid verslag van in hoeverre David Brooks en hijzelf mee hadden gedaan met de martelingen en de moorden. Uiteindelijk bekende David Brooks dat hij wel mee had gedaan met de martelingen, maar ontkende nog steeds dat hij ooit een van de slachtoffers zelf vermoord had. Henley daarentegen gaf toe dat hij 9 van de vele slachtoffers geheel zelf vermoord had, of door ze te wurgen, of door ze in het hoofd te schieten met een pistool. In totaal waren er 28 lichamen die terug werden gevonden, wat toen die tijd het grootste aantal slachtoffers was van een seriemoordenaar in de Amerikaanse geschiedenis. Er zijn veel speculaties of er nog meer jongens zijn vermoord, aangezien Henley beweerde dat er nog meer plekken waren waar ze lichamen hadden begraven, maar de politie niet de moeite nam om, meestal door constructiebeperkingen, deze opgravingen te doen. Zo is er een parkeerplaats, niet ver van de oude Cole's Candy fabriek, waaronder mogelijk nog menselijke overschotten liggen. Tevens is het terrein van de snoepfabriek nooit opgegraven, ondanks er diverse verklaringen zijn dat Cole achter de fabriek vaak zelf dingen begroef en daarna met beton bestortte. Toen die tijd gaf Dean Cole zelf aan dat hij daar afgekeurd snoep begroef, echter werd het na zijn dood en de bekentenissen van Henley en Brooks zeer betwijfeld. Mogelijk liggen daar de eerste slachtoffers van de Candyman, die hij vermoordde nog voor hij ooit in contact kwam met David Brooks of Wayne Henley. Henley werd voor 6 moorden berecht en kreeg, omdat hij nog maar 17 jaar was, geen doodstraf opgelegd. De moord op Cole werd gezien als zelfverdediging, waardoor deze hem niet te lasten werd gelegd. Bovendien werd zijn openheid in de bekentenissen geprezen, ondanks de vele wandaden die hij had gepleegd. Hij kreeg in totaal 99 jaar per moord, waardoor hij veroordeeld was tot 549 jaar. Ook in het hoge beroep bleef dit vonnis staan, waardoor Wayne Henley, die inmiddels 68 jaar oud is, momenteel nog steeds in de gevangenis zit in Texas. David Brooks werd in eerste instantie verdacht van 4 moorden, maar werd uiteindelijk slechts berecht voor 1 moord en meerdere ontvoeringen. Hij werd veroordeeld tot 99 jaar celstraf. In 2020 overleed David Brooks tijdens de coronapandemie aan COVID-19 in Galveston Hospital in Texas, omdat hij daar vanaf de gevangenis naartoe was overgebracht. Dean Cole werd in besloten kring begraven en heeft nooit de consequenties van zijn daden ondervonden, behalve dan zijn dood zelf. Zijn moeder Mary heeft altijd ontkend dat haar geliefde zoon gewelddadig was en een van de moorden had gepleegd en bleef tot het einde van haar leven beweren dat Cole geen pedoseksueel nog een homoseksueel was. Ook de enige vriendin die Cole ooit had gehad, weigerde te geloven dat Cole schuldig was aan de moorden en het seksuele misbruik. Beide vrouwen zagen Dean Cole als slachtoffer van David Brooks en Wayne Henley, die volgens hen alle moorden en martelingen hadden gedaan en hun geliefde Dean daar de schuld van wilde geven. Politie en justitie erkenden echter door de vele bewijzen die de bekentenissen van Brooks en Henley ondersteunen, dat Cole de aanstichter was van alle gruwelijkheden die plaats hadden gevonden in Houston. Tevens zagen zij Henley en Brooks als gedeeltelijke slachtoffers, aangezien zij door Cole gegroomd waren op zeer jonge leeftijd. Hoewel dit de schuld van beide mannen niet vermindert, is de coulance die politie en justitie de beide gaf wel te begrijpen. Toch blijft de vraag of Cole de geesten van David Brooks en Wayne Henley heeft gemaakt tot de uiteindelijke psychopaten die ze werden, of dat Dean Cole ze uitkoos omdat beide mannen de psychopathische trekjes al vertoonden en hij dit herkende. Vele van de lichamen van de slachtoffers werden geïdentificeerd, maar ook meerdere zijn nooit tot een identificatie gekomen. Ondanks dat er vele jaren na het onderzoek via DNA-bewijs gekeken werd naar welk lichaam van wie was, zijn enkele lichamen niet teruggevonden van de lijst die Henley de politie gaf en ook lichamen gevonden waarvan niemand weet wie het is. Aangezien zoveel tieners door de politie werden afgedaan als weggelopen kinderen, is het heel goed mogelijk dat sommige vermissingen niet eens door de politie werden genoteerd. Het meest vreemde van de Candyman is dat hij als seriemoordenaar niet zo erg bekend is. Hoewel hij veel meer slachtoffers heeft gemaakt dan Ted Bundy, Ed Gein, The Son of Sam of de BTK-killer en ook nog eens een zeer kwetsbare groep als slachtoffer eerst martelde, seksueel misbruikte en daarna vermoordde, is zijn naam en zelfs bijnaam minder berucht dan vele andere seriemoordenaars. De verklaring hiervoor zit hem er mogelijk in dat Dean Cole zelf eigenlijk nooit gepakt is door de politie. Beter nog is dat de politie van Houston niet eens doorhad dat er een seriemoordenaar, die het op tieners had gemunt, bezig was in deze tijd. Alleen door de bekentenissen van Henley is alles uitgekomen. Als hij zijn mond had gehouden en de dood op Cole alleen had afgedaan als zelfverdediging, is het maar de vraag of de politie van Texas ooit de daden van deze verschrikkelijke seriemoordenaar had ontdekt. Zelf moet ik bekennen dat ik Dean Cole als de Candyman zie als een van de ergste seriemoordenaars die er ooit heeft bestaan en zelfs een psychopaat als Mark Dutroux voorbij gaat met de ernst van zijn misdaden. U luisterde naar de podcast Moordverhalen. Moordverhalen wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torenent, en is een productie van uitgeverij en productiemaatschappij Torenent.nl. Heeft u genoten van deze podcast? Geef ons dan 5 sterren en schrijf eventueel een recensie, zodat anderen de podcast sneller kunnen vinden. En mocht u ons nou echt willen steunen, zodat wij onafhankelijke podcastafleveringen kunnen blijven maken, word dan vriend van de show door naar vriendvandeshow.nl/moordverhalen te gaan en daar een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige donatie te doen. Deze aflevering is in het bijzonder te danken aan Crime Stories America, Serial Killer USA, Texas Tribute en de podcast The Casual Criminalist. Volg en like ook onze Facebookpagina, Instagram en TikTok om volledig op de hoogte te blijven. Tot het volgende moordverhaal.